We gaan verder met de tweede zin, halve zin, van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Ja, en wat zeg je dan? Zij schrijft, God alleen is bij machte zichzelf een naam te geven. Alleen God kan zichzelf een naam geven. Dat is natuurlijk als Mozes vraagt wie hij zeggen moet, de naam. Zijn naam kan niet door mensenmond uitgesproken worden. Zijn naam is zijn spreken. Dat is het woord. Je merkt dat we dan onmiddellijk bij Christus uitkomen. Terwijl de eerste spreuk de Vader was, is de tweede zin Christus. En direct bij de derde zin komen we de Geest tegen. Dus alleen hij kan zich een naam geven, alleen hij kan die naam uitspreken. En wat wij uitspreken, dat gaat misschien wel in de richting van de naam, maar is nooit de naam. Dat is het woord. Dus zijn naam is zijn spreek, alleen hij kan die naam uitspreken. Van elk wezen vormt de naam een bemiddeling tussen hem en de menselijke geest. Waar gebruiken wij de naam van? Ja, we gebruiken de naam van een ander. Dus die naam bemiddelt. De enige weg waarlangs de menselijke geest iets vatten kan van dat wezen, wanneer het afwezig is. Dus wij gebruiken de naam iemand die er niet is, van heb je die en die gezien? Heb je Piet gezien? Heb je Klaas gezien? Heb je, ja. Of als je naar iemand schrijft, beste, of tegenwoordig beginnen de e-mails tegenwoordig vaak met dag en dan komt de naam. De naam. Dus die naam die in zekere zin als je die naam zegt of die naam schrijft, of als je iemand roept bij de naam, dan overbrug je zeg maar dus de afstand die er is tussen jou en de werkelijkheid van die ander. Maar ook voor die ander zelf is de naam bemiddeling. Dus wij gebruiken onze naam ook als zeg maar een bruggetje naar de werkelijkheid die wij werkelijk zijn in de ogen van God. Op het ogenblik zie je op stations ook DigiD. Ja, dus op het ogenblik moet al dat gedoe van die belasting invullen. Dus het digitale ID, digitale identiteit. Alsof je dat bent. Alsof je dat bent. Dus de naam is de bemiddeling van tussen de persoon en de menselijke geest. De enige weg waarlangs de menselijke geest iets kan vatten van dat wezen. Is de enige manier waarop we ietsje dichterbij kunnen komen door die naam te gebruiken. Wanneer het afwezig is, God is afwezig, hij is in de hemel. Dus we hebben die naam nodig juist omdat die totaal ongrijpbaar is. Zijn naam is de enige mogelijkheid om toegang tot hem te verkrijgen. Dat is de enige mogelijkheid om iets dichter bij hem te komen. Toegang tot hem te krijgen. Dat is de middelaar. Dat is de naam. En dan heb je de Christus. Christus, de middelaar. Dus hij als woord, als naam, is hij de middelaar. Hoewel ook deze naam transcendent is, is hij voor de mens toegankelijk. Dat is juist. Dus Christus is God, transcendent. En dus niet wat wij denken te zien, te horen, maar tegelijkertijd is hij toegankelijk. Dus het evangelie, dus de schrift is toegankelijk. Je kunt hem lezen. De schrift is toegankelijk en tegelijkertijd, terwijl je de schrift leest, ontdek je iedere keer dat je niet weet wat je leest. En niet zozeer omdat je technisch niet onderlegd bent, omdat je niet, weet ik veel, Grieks of Hebreeuws kent, dat is niet het punt. Maar het woord van God wat voortdurend ontsnapt aan de tekst die je leest, die je denkt te horen. Dus transcendent en toegankelijk tegelijkertijd, God en mens tegelijkertijd. Hij glanst in de schoonheid en de orde van deze wereld en in het innerlijk licht van de menselijke ziel. Dus je komt hem overal tegen in deze wereld en iedere mens die je tegenkomt, de naam is het heilige zelf. Erbuiten is geen heiligheid. Hij behoeft dus niet geheiligd te worden. Prachtig dus. Uw naam worden geheiligd. Die naam hoeft niet geheiligd te worden. Die naam is heilig. Die naam is heilig. Hij hoeft dus niet geheiligd te worden. Maar wat doen we dan wel? Als wij om die heiliging vragen, dan vragen wij naar wat eeuwig is. In een zinsvolheid waar wij zelfs niet het allerkleinste deel aan kunnen toevoegen of afdoen. Dus aan die heiligheid, dus, hij is heilig. Dan hoeven we niet nog een schepje bovenop te doen en we kunnen er ook niks van afhalen, die heiligheid. Maar wat doen we dan wel? Bidden om wat werkelijk onwankelbaar en eeuwig is en in geenerlei afhankelijk, in geenerlei opzicht van ons vragen afhankelijk is, zulk bidden is het volmaakte verlangen. Dus dan zeg ik, wat doen we nou precies? Dus wij verlangen naar die heiligheid van zijn wezen, van het wezen van God. Wij verlangen naar die heiligheid. En dat bidden, dat zijn naam geheiligd worden, dat is in feite ons verlangen waarin we ons, je zou kunnen zeggen, voegen naar die heiligheid van God. Wij moeten wel verlangen, wij zijn het verlangen zelf. En dus zoals wij het verlangen zijn om te leven, zijn wij het verlangen om, zeg maar, die heiligheid van God, om die te gaan zien, te gaan beseffen, die een plek te geven in onze wereld, in ons leven, in onze geest, in onze ziel. Dus wij zijn het verlangen zelf, het verlangen naar die heiligheid. Maar wij kunnen van dit verlangen, dat ons vastnagelt op het denkbeeldige, op de tijd, het egoïsme, de hefboom maken die ons uit de schijn overzet naar de werkelijkheid, uit de tijd in de eeuwigheid, uit de gevangenis van het eigen ik bevrijdt, mits wij het verlangen volkomen laten opgaan in de bede om de heiliging van Gods naam. Beetje ingewikkelde zin, we zullen weer even teruggaan. Dus wij kunnen van dit verlangen, ja, verlangen, mijn verlangen, nou, dan zit je alweer aan de kant van het ik. Terwijl juist het verlangen je ook uit het ik vandaan trekt. Dus het verlangen dat ons vastnagelt aan het denkbeeldige. Kijk, wat verlangen wij? We verlangen een lang leven. We verlangen dat het voorjaar komt. We verlangen. We verlangen. Maar we leven in een denkbeeldige wereld. In een illusie. En ons verlangen trekt ons voortdurend, dus trekt ons steeds weer naar nieuwe illusies toe, naar nieuwe denkbeeldige dingen. Want ik hoop dat vandaag een mooie dag wordt. Ik hoop dat vandaag, maar dat zijn natuurlijk, dus we verbeelden ons voortdurend dat, ja, wat we verlangen. Dus het nagelt ons verlangen, dat nagelt, dus het lijkt net of het echt is.
Maar we verlangen toch ook iets om van God te voelen.
En is dat niet denkbeeldig dan? Wij verlangen ernaar om iets van God te voelen. Kijk, dat is het probleem juist. Dus ook in dat iets van God voelen. Dus Martin Buber vertelt dat hij als kind, dan ging hij bij zijn grootvader logeren. En hij had een hele intieme relatie met het paard. En ging iedere dag naar het weiland en aaide het paard over zijn kop.
Over zijn hoofd, ja.
Terecht. Dus hij aaide dat paard over zijn hoofd en dat, ja, tot hij op een goede dag besefte dat waar hij contact mee had, dat was het gevoel in zijn hand. Terwijl hij het hoofd van het paard streelde. En dat hij dus besefte dat het gevoel in zijn hand tussen hem en dat paard in zat. En dat hij in zekere zin bleef steken in dat gevoel in zijn hand. En dat is denkbeeldig. Dus ik denk mij in dat ik contact met u heb. Terwijl u mij aankijkt, terwijl u tot mij spreekt. En ik tot u spreek en dan lijkt het alsof wij contact hebben. Maar wij hebben allebei contact met een denkbeeldige werkelijkheid. De denkbeeldige werkelijkheid die ik daar op die stoel projecteer en die u op deze stoel projecteert. Dus het verlangen. Ik zou graag contact met u hebben. Dus het verlangen, dat houdt mij gevangen in het denkbeeldige. En het nagelt mij ook vast, zegt hij dan, op de tijd. Want ik zou graag contact met u hebben. Maar dan ben ik onmiddellijk aan de tijd gebonden. Maar ook aan het egoïsme. Ik zou het liefste op die stoel de persoon zien zitten die ik bedacht heb. Die ik bedacht heb. Die beantwoordt aan mijn beeld van mijzelf. Ja, dus dat betekent dat ik u als een totale ander van die stoel weghaal en daar mijn ander neerzet. Maar zegt zij dus, dus dat verlangen, dat kan ook een hefboom worden. Het verlangen is in zekere zin ook sterker, doordat het me ook over die grenzen heen tilt. Het verlangen houdt me vast in mijn eigen projecties, in mijn eigen wereld. Maar het kan ook een hefboom worden dat mij bevrijdt uit de gevangenis van mijn eigen ik. Mits wij het verlangen volkomen laten opgaan in de bede om de heiliging van de naam. Dus dat bidden van mogen uw naam geheiligd worden, dat mij ook over een grens heen tilt. Dus van één kant word ik, ja, ik heb daar niks te bidden. Maar terwijl ik besef dat ik daar niks te bidden heb, tilt het me heen over een grens en waarin ik mij kan gaan voegen bij de heiligheid van zijn wezen, bij de heiligheid van zijn naam. Waarin ik mij aan Christus kan toevertrouwen. Dus ik merk dat zij en van enkel hoor je de filosofen natuurlijk, dus die in zekere zin analyseert van wat gebeurt hier nou, maar tegelijkertijd iemand die ons meeneemt in een beweging. Het is heel dynamisch, zoals zij het Onze Vader uitlegt. Zoals een beweging die ons eroverheen tilt. We komen bij het derde fragmentje. Uw koninkrijk komen. Hier gaat het om iets wat nog komen moet. Dat er niet is. Ja, natuurlijk, als je zegt van komen, dan is het iets wat nog gebeuren moet. Het Rijk van God. Dat is de Heilige Geest. Dus nadat we de Vader gehad hebben, de Zoon, komen we nu bij de Heilige Geest. Het Rijk van God, dat is de Heilige Geest. Die de ganse ziel van alle redelijke schepselen volledig vervult. De Geest waait waarheen hij wil. Men kan hem alleen aanroepen. Dus de Geest, op dezelfde manier kun je niet inpakken in... Hij is er. Je kunt hem alleen aanroepen. Men moet er zelfs niet aan denken hem aan te roepen voor zichzelf. Deze of geen of voor allen. Men moet hem alleen maar aanroepen. Wij het liefst zullen hem weer aanroepen voor iets. Dus werkelijk aanroepen, dat is dus die beweging naar hem toe. Zonder je af te vragen wat de Heilige Geest nou voor ons, voor mij, voor jou, of voor allen moet doen. Het is dus een aanroepen. Aan hem denken moet een roep, een kreet zijn. Dus denken aan de Geest, dat is eigenlijk niet meer een roep, een kreet. En, ja, je roept. Maar het is zoiets als dat je naar Hoek van Holland gaat of zo en dan de zee en dan roept. Ja, aan de overkant ergens. Roept.
Dus je bent, een oerschreeuw. Een oerschreeuw.
Ja, een oerschreeuw. Dus een kreet, een roep. Dus je bent alleen maar roep om de Heilige Geest. Waar wij het liefst natuurlijk toch weer met de Heilige Geest thuis zullen komen.
Ik weet
niet
dat er een Heilige Geest is.
Een kreet, een roep. Kijk, als u het wist.
Ik weet niet dat een Heilige Geest is, al voordat ik hem ga roepen. Hoe weet ik dat?
Wij zijn roep, zegt zij. Ja, dus, hoe weet je dat God er is? Hoe weet je dat? Hoe weet je, kijk, dat is het leuke is juist, is dat je... Ja, nee, dat... U kijkt zo van, zeg het maar. Nou, het leuke is juist, dus dat je... Ja. Het leuke is juist, dus dat je... Nou, als u hier vandaan gaat, en u komt bij een kruispunt of zo, dan staat er een bordje bijvoorbeeld Amsterdam. Of Antwerpen of Parijs, weet ik veel. Dan kun je natuurlijk uit je auto stappen of van je fiets afstappen en onder dat bord gaan zitten. Maar ja, het staat er.
Dan kom je er niet.
Er staat Amsterdam.
Dan denk je dat je er bent.
Ja. Nou, dus het leuke juist van al die woorden, God, de Heilige Geest, het leuke van die woorden is juist, is dat het richtingwijzers zijn. Het zijn woorden die, wij zouden het liefst natuurlijk zeggen, nou, maar wat is het dan? Is hij er? Bestaat hij wel? Nou, dan krijg je allemaal van dat soort...
Daar tot de gnostiek waar we het eerst over hadden.
Ja. Ja, de gnostiek wil het weten. Maar dus het grappige is, u moet het begin van De Kleine Prinses gaan lezen. Van Antoine de Saint-Exupéry. Dat begint heel leuk. Dus hij had een teken, als kind had hij een tekening gemaakt. Een tekening. Geen olifant, maar ja, zoiets. Een olifant. Ja, een boa constrictor, dat weet ik het. Dus hij had een tekening gemaakt van een boa constrictor. En. Juist, een boa constrictor die een olifant had opgegeten. En hij had die tekening gemaakt en hij vroeg aan mensen wat hij getekend had. En de eerste die zei dat hij een hoed getekend had.
Ja, hij had hem dicht gemaakt.
Ja. Ja, dus de boa constrictor waarin in de maag, zeg maar, de olifant zat. Maar goed, dat was natuurlijk een drama, want dat kind dat tekende. Dus hij vertelt in feite zo van hij tekende. En maar ja, mensen begrepen het niet. Mensen begrepen het niet van wat hij tekende. En zeiden van ja, je kunt beter wiskunde en aardrijkskunde en dat soort nuttige vakken kun je beter leren dan dat tekenen. Want dat tekenen, dat leidt nergens toe.
We dachten allemaal, hij ging vragen aan mensen wat het voorstelde. Ja. En hij kreeg als antwoord dat het een hoed was, dus niemand begreep.
Ja, maar goed, dus hij, en dan krijg je dat verhaal van de kleine prins, waar in feite dus onze manier van redeneren, waarin wij een veilige wereld construeren, van waarin wij de dingen weet. Nou, dus het interessante is juist dus dat Heilige Geest, God, ja, dat geeft aan, je zou kunnen zeggen, de richting waarin ik loop. Maar je bent op weg. Kijk, als je naar Amsterdam gaat, dan kun je er nog aankomen.
Maar we hebben toch een besef wat Amsterdam is. Dat weten we toch. Toch kennis.
Ja. Ja, goed.
Maar God dan is toch dat, kennis van God hebben.
Ja, kijk. Amsterdam kunt u lokaliseren.
Ja,
kunt u objectiveren. Dus Amsterdam kunt u binnen onze menselijke logica een plek geven. Terwijl juist God aan onze menselijke logica volledig ontsnapt. Dus daarom juist dat ik zeg van, kijk, het woordje God weet je gelukkig absoluut niet wat je zegt. Maar wij zouden het liefst toch maar weer, ja, God veilig op het droge brengen, binnen onze logica een plek geven. Dus hij ons, dus het, kijk, dat is juist waar al deze teksten over gaan, is van, kijk, waar het om gaat is dat ik een plek krijg binnen de logica van God. En daar begrijp ik niks van. Dus ik durf die plek ook pas in te gaan nemen op het ogenblik dat ik daar dood ga. Dat ik de greep verlies. Dat ieder narcisme, iedere terugbuiging op mijzelf, dat het allemaal mislukt. Jan van Rusbroek, een van de grote mystici uit onze Nederlandse traditie, die zegt, kijk, de hoogste trap op weg naar God is het failliet. Het failleren. Pas wanneer ik volledig op mijn bek val, wanneer ik moet erkennen dat ik er niets van snap. Dus het failliet van mijn denken, het failliet van mijn kunnen, het failliet van al mijn pogingen om God te bereiken, is dat failliet. De erkenning van dat failliet van, en dat is dus ook het ogenblik dat je sterft, dus dat dan pas kan God naar mij toekomen.
Of is er al?
Ja, hij was er al lang. Maar kijk, dus het verandering van perspectief is juist, dat doordat ik voortdurend met God bezig ben, met mijn God, is er geen ruimte voor God. In mijn bewustzijn. Er is wel ruimte voor God, maar in mijn bewustzijn krijgt hij de kans niet. Want mijn bewustzijn is zo egocentrisch, zo ikkig. Dus ik kan mij buiten mijzelf geen wereld voorstellen. En wij zijn allemaal koning in die wereld die we zelf gecreëerd hebben. Want ja, kijk. En dat is het probleem. Dus ja, of de Heilige Geest er is. Ik kan hem alleen maar aanroepen. Aan hem denken moet een roep, een kreet zijn. Zoals wanneer men aan de hevigste dorst ten prooi is. Het is prachtig hoe ze dan dat voorbeeld geeft van de dorst. Ziek van dorst is. En zich dan ook geen voorstelling meer maakt van het zelf drinken. Wanneer je zo'n dorst hebt dat je jezelf niet meer kan voorstellen dat je een slok water krijgt. En wat dat zou kunnen zijn. Dus de dorst, zelfs het beeld van water in je afgebroken heeft. En zelfs niet van het drinken in het algemeen. Maar alleen maar aan water denkt. Het water op zichzelf. Dus dat je niet meer aan drinken denkt van God, water voor mij. Maar denken. Alleen maar denken van het water zelf geworden is. Waarbij het ik in mijn relatie naar het water helemaal verdwenen is. Doch dit denken aan water is de schreeuw van het hele wezen. Dus de.
Geen persoonlijkheid meer.
Ja, dus heel mijn wezen is schreeuw naar water. En zo is mijn wezen schreeuwen naar de Heilige Geest. En het is wel grappig hoe zij dus dit beelden van het water gebruikt, terwijl je dus bij Saint-Exupéry in zijn verhalen over die in de woestijn is neergestort, dan krijg je eenzelfde soort beelden. Dus die grijpt allemaal in elkaar. Dus zij zal waarschijnlijk al op dit ogenblik dat ze dit leest, zal ze al de teksten van Saint-Exupéry, die oudere teksten, zal ze al gelezen hebben. Ja. Goed. Kan nog, hè. Dan gaan we naar de volgende stukje zin. En dan wordt het steeds erger, hoor. Dus
U wil geschieden. Ja.
Ik lees het één keer in zijn geheel, dat is misschien leuker, omdat hij namelijk, zijn namelijk ons hier helemaal weer op verkeerde been zet. U wil geschieden. Van Gods wil zijn wij alleen ten aanzien van het verleden volkomen onwankelbaar verzekerd. Alleen wat achter ons ligt. Alles wat is gebeurd, wat het ook mogen zijn, is overeenkomstig de wil van de Almachtige Vader. Dat ligt in het begrip almacht opgesloten. Ook de toekomst zal, wat zij ook brengen mogen, eenmaal voltooid, zich hebben afgespeeld volgens Gods wil. Wij kunnen aan deze overeenstemming niets af of toedoen. En daarom vragen wij in deze bede, na de opvlucht van ons verlangen naar wat mogelijk is, dat was dus de Heilige Geest die we net gehad hebben, opnieuw datgene wat er is. Maar niet langer een eeuwige werkelijkheid zoals de heiligheid van het woord. Hier is het voorwerp van ons bidden al wat er in de tijd geschiedt. Wij bidden om de onwankelbare en eeuwige overeenstemming van wat er in de tijd geschiedt met de goddelijke wil. Na in de eerste bede ons verlangen te hebben losgemaakt van de tijd, om het te richten op de eeuwigheid, en het aldus te hebben omgevormd, nemen wij dit in zekere zin nu zelf eeuwig geworden verlangen tot ons terug, om het opnieuw op de tijd te richten. Dan dringt ons verlangen door de tijd heen om daarachter de eeuwigheid te vinden. Dat gebeurt wanneer wij van alles wat er geschiet een object van ons verlangen maken. Dat is iets heel anders dan berusting. Zelfs van het woord aanvaarden, zelfs het woord aanvaarden is te zwak. Men moet verlangen dat alles wat er gebeurt inderdaad gebeurt. En niet iets anders. Niet omdat wat er gebeurt goed is in onze ogen, maar omdat God het heeft gewild. En omdat de gehoorzaamheid aan de loop der dingen jegens God op zichzelf een hoogste goed is. De tsunami van gisteren. Dat wat is, dat wat gebeurt. Dus wij maken het liefste weer van de wil van God iets. Kijk, als hij nou maar vertelt wat hij precies wil, dan kunnen wij ons daarbij aanpassen. De wil van God. Wat is de wil van God? We vragen mensen, wat is de wil van God in mijn leven? Als ik dat nou maar ontdekt heb, weet ik wat ik moet gaan doen. Zij zegt, van Gods wil zijn wij alleen ten aanzien van het verleden volkomen en ondankbaar. Alleen wat gisteren gebeurd is, dat was blijkbaar zijn wil. Wat gisteren gebeurd is. Alles wat is gebeurd, wat het ook mogen zijn, is overeenkomstig de wil van de Almachtige Vader. Wat gisteren gebeurd is, aan mooie dingen, aan lelijke dingen, alles wat er gisteren gebeurd is, is overeenkomstig de wil van de Almachtige Vader. Zij zegt dat ligt in het begrip almacht besloten. De Almachtige Vader. Maar dan komen we bij de moeilijkheid. Ook de toekomst zal, wat zij ook brengen mogen, eenmaal voltooid, zich hebben afgespeeld volgens Gods wil. Wat er morgen ook gebeurt, dat zal zich hebben afgespeeld volgens Gods wil.
Maar dan kun je toch niet zeggen, ja, alles wordt je in liefde gegeven, dus ook die vreselijke dingen die dus nu rondom ons gebeuren.
Ja, wij hadden liever een iets verstandiger God gehad. Kijk, alles wat is, het feit dat het is, is het zijn van God. Kijk, het probleem is niet dat het is. Als u morgen van de trap afvalt, ik wens het u niet toe. Maar als u morgen...
Ik ben al een paar keer gevallen. Ja.
U is al getraind in het vallen. Maar wat er ook gebeurt, het feit dat het is, is Gods wil. Niet dat het zus of zo is, want kijk, daar zitten wij onmiddellijk. Wij gaan van, kijk, als ik mijn been breek of weet ik veel. Dus wij kwalificeren. Wij kwalificeren en zeg maar 2/3 van de werkelijkheid is niet helemaal naar onze zin. En dan houden ze af en toe zo'n enquête over of de Nederlanders nog gelukkig zijn, et cetera. En dan. Ja, we zijn blijkbaar met het meeste zijn wij ongelukkig. Ja, dat is kwalificeren. Dus wij kwalificeren, wij delen de werkelijkheid in dingen die we leuk vinden en die er dus moeten zijn volgens ons, en een heleboel dingen die er niet moeten zijn. Nou, dus kanker, een hartaanval, weet je, van de trapafval en noem maar een aantal rampen, tsunami, dat zijn allemaal dingen die er niet horen te zijn. Dat is een vergissing.
Die zijn waarschijnlijk wel nodig om mensen wakker te schudden.
Ja,
maar ook dat.
Ja, dus wij, dus ook van mijn eigen lijf. Kijk, ik dus mijn lichaam, ja, het hoort niet ouder te worden. Het hoort niet zo. Dus ik kwalificeer. Maar alles heeft zich afgespeeld volgens Gods wil. Dat het is, is Gods wil. Kijk, dat wij zijn, is Gods wil. Maar ja, wij zijn geschapen, dus wij zijn kwetsbaar. Dus zijn wil is dat wij in deze kwetsbare werkelijkheid leven. Dat is zijn wil.
En de wil op de hemel, hoe is dat dan?
Wat is de hemel dan, zegt u?
Jullie zien de hemel op aarde. Op aarde kan ik me voorstellen, maar de hemel vind ik dat moeilijk.
Nou, dan komt het direct in het volgende zinnetje. Oh. U loopt te hard. Nee, maar dus gelijk in de hemel zoals op aarde. Maar
ik vind het wel heel moeilijk dat rampen en ziekten en dood en jong sterven, dat Gods wil dan is.
Nee, kijk, dan zie je precies hoe het ontspoort, hè? Dat ja. Dat Gods wil is. Dat het is, is Gods wil. Maar hoe het is. Kijk, wij zouden het liefst van, kijk, mooi weer vinden wij Gods wil. Maar dat het vriest en dat het stormt en dat het een tsunami is, et cetera, dat hoort eigenlijk Gods wil niet te zijn. En als we een beetje betere God hadden aangeschaft. Dus wij denken een God uit die enkel zorgt voor datgene wat wij Gods wil noemen.
Dat dus, is wat wij verbinden aan liefde, hè?
Ja, dat is het probleem. Dus liefde, dus God hoort lief en aardig voor ons te zijn. Dus ja, dus wij, kijk, die God die ik uitgevonden heb, die God die ja, natuurlijk, dat is zo hoort hij eigenlijk te zijn. Dat is eigenlijk een God, zeggen we dan tegen elkaar.
Dat is voorwaardelijk.
Dat is voorwaardelijk. Ja, dat is het probleem. Dus wij denken een God uit die een beetje meer op ons gelijkt. Kijk, en als we een verstandige God hadden gehad, dan hadden we geen last van tsunamis, dan bestond kanker ook zeker niet, en dan nog een aantal rampen, die zouden er allemaal niet zijn. Nou, het, wat zij zegt, van, ja, dat wat is, dat het is, komt uit de hand van God, dat is Gods wil. Dat het is.
Alles. Is veel wetmatigheid, oorzaak en gevolg?
Nee, want dat wetmatigheid zit ook weer in hoe het is. Dat het zus is of zo is, dat, dan krijgen we bij de wetmatigheden.
Ja, terug naar is.
Ja. Dus de schrijver van de Wolk van Niet Weten, dat mooie boekje, de Letter of Perfect Counseling, de in het Nederlands werd uitgegeven met de titel Inwijding in het Ongeweten Weten, komt ook uit met het woordje is, en die schrijft dan met de hoofdletters. Dus is, het is. Dat het is, is Gods wil. Maar we zijn nog niet klaar, hoor, want het is. Nee. Het heeft zich afgespeeld volgens Gods wil. We kunnen aan deze overeenstemming dus niets af en toe doen. En daarom vragen wij in deze bede, dus na de opvlucht van het verlangen in de vorige zin, dus waarin we verlangen naar, dus de schreeuw, de kreet waarin we verlangen naar de Heilige Geest. Naar wat nog mogelijk is, dat was de Heilige Geest, opnieuw datgene wat er is. Maar niet langer een eeuwige werkelijkheid, zoals de heiligheid van het woord, want dat is er altijd. Hier is het voorwerp van ons bidden, al wat er in de tijd geschiet, al wat er in de tijd, dat is het, dat ik verlang naar datgene wat is. Het is heel bizar.
Maar het is er al.
Ja, ja, maar dat ik ernaar ga verlangen. Ja, maar dus als u morgen kanker krijgt, dan is dat er al.
Met die kanker van gisteren, hoor.
Ja, dat is, ja. Maar dus, dat ik ernaar ga verlangen dat het in de tijd geschiet. Dat ik ernaar ga verlangen dat het, omdat het is. Kijk, en ik wil alleen maar verlangen naar datgene wat mij uitkomt. Gezondheid. Mooi weer. Voorjaar. Vriendelijke buren. Aardige partner. Verlangen.
Maar het is geen persoonlijk verlangen dan.
Ja, nee, het is juist dat ik ga naar verlangen naar dat wat is. Ook naar datgene wat ik uitspuug. Dat ik ernaar ga verlangen waar ik niet naar kan verlangen.
Paradox, ja.
Ja, het is de paradox. Dus ik ga verlangen naar wat ik absoluut niet wil.
Wat de persoonlijkheid niet wil.
Nee, en dus uw wil geschieden is dus dat ik bij dit verlangen kom wat veel dieper ligt dan al die verlangens die ik heb. Al die verlangens naar
mij. Mijn wil geschieden, wat u wil.
Juist. Juist.
Ik wil alleen maar denken in hoe het is, door het is. Als ik gisteren mijn vader kanker had, en is het toch?
Ja. Ja, nee, dat zegt zij dus ook. Hè. Dus van wat gisteren is, ja. Goed, dat is
het. God is gisteren kanker.
Maar het wordt erger als het over morgen gaat.
Ja, maar mevrouw zei dat kanker gebeurt door die, maar kanker van gisteren dus wel.
Ja. Ja. En nu?
En nu? Dat is Gods wil.
Nou, dus dat uw wil geschieden, dat ik uw wil geschieden, dat ik mij dus voeg naar dat wat is. Dat ik mij voeg naar dat wat is. En dat is verdomd moeilijk, want ik wil mij helemaal niet voegen naar al die dingen die kloten zijn. Dat moet er allemaal niet zijn. Dus ik ben permanent bezig met een wereld te creëren die ik geschapen heb. Ja, kijk, een verstandige God die had de wereld geschapen die ik zou willen scheppen.
Dan kan je over samenvallen van mijn wil en uw wil.
Juist. Dus dat mijn wil zich gaat voegen naar zijn wil. En zijn wil is dat wat is. En dat is onmogelijk. Gelukkig. Daar ben ik mijn hele leven mee bezig. Met mijn wil te gaan voegen naar zijn wil. Dus wij bidden om de onwankelbare en eeuwige overeenstemming van wat in de tijd geschiet met de goddelijke wil. Dus wat in de tijd geschiet, dat het samenvalt met Gods wil. Na de eerste bede, in de eerste bede ons verlangen te hebben losgemaakt van de tijd, onze Vader die in de hemel is, daar hebben we ook al de sprong naar de eeuwigheid moeten maken, en al dus te hebben omgevormd, nemen wij in zekere zin nu zelf eeuwig geworden verlangen tot ons terug, om het opnieuw op de tijd te richten. Kijk, natuurlijk de eeuwigheid, dus in de hemel, dan zit het allemaal wel goed. Maar juist hier, dat de hemel hier is, de eeuwigheid is hier. Dus mijn ongeluk, de tsunami, daar. Kijk, liefst, ja kijk, nou, later komt het wel goed in de hemel. Wij zijn voortdurend, dat is, wij zijn zo dualistisch als de pest. Wij zijn voortdurend zeggen van, wij snijden de werkelijkheid in twee stukken. hij zegt dan, dan dringt ons verlangen door de tijd heen om daarachter de eeuwigheid te vinden. Zijn wil. Dus zijn wil nu. Dat het is. Dit gebeurt wanneer wij van alles wat geschiet een object van ons verlangen maken. Alles wat geschiet. Iemand geeft me een klap in mijn gezicht. Dat ik daar object van mijn verlangen van maak. Dat ik mij dus voeg. Ja goed, het is een schurk natuurlijk. En het is goed dat de politie hem bij de kraag pakt, et cetera. Maar dat het object van mijn verlangen wordt. Dat ik mij voeg naar dat wat is. Dat is iets heel anders, zegt ze dan berusting of aanvaarden. Want in berusten, het is van, nou ja, het hoort er niet te zijn. Maar goed, oké. Of ik aanvaard het, dan is het nog. Maar dan blijft nog de splitsing van, het hoort er niet te zijn. Het mag er niet zijn.
En verzoenen.
Ook dat.
Tussen God en mens bijvoorbeeld.
Ja. Nou, al die woorden, in feite zegt ze, al die pogingen om met woorden het op te lossen, stranden. Alle pogingen, want het blijft ondenkbaar. Het is zo tegen onze natuur in. Het is zo tegen onze natuur in.
Het is wel de hemel.
Ja, het is de hemel. Maar die is tegen onze natuur in. We willen allemaal naar de hemel. Op voorwaarde we er niet komen. Maar ja, die hemel een beetje meer lijkt op die wereld die wij onszelf indenken kunnen. Dus we fantaseren ook de hemel. Dat is, we fantaseren, iedereen heeft zo'n eigen hemeltje waarin hij verder geen last meer heeft van de werkelijkheid. Men moet verlangen dat alles wat er gebeurt, inderdaad gebeurt. Verlangen dat alles wat er gebeurt ook inderdaad gebeurt. Verlangen dat, nou, gisteren is gebeurd dat er een tsunami was, dat er een, je hebt allemaal die beelden gezien gisteren op televisie. Verschrikkelijk, maar dat er gebeurt wat gebeurt. En niet iets anders. Natuurlijk, ja, maar het liefst hadden we gisteravond op televisie allemaal mooie beelden gezien van die prachtige kust in Japan, waar iedereen gewoon heerlijk aan het flaneren was. Dat hadden we liefst allemaal gezien. Nee, we hebben gezien wat we gezien hebben. Verlangen dat wat is gebeurd. En niet iets anders. Niet omdat wat er gebeurt goed is in onze ogen. Kijk, want daar zit het punt. Dus, want wij kwalificeren. Maar omdat God het heeft gewild. En omdat de gehoorzaamheid van de loop der dingen jegens God op zichzelf een hoogste goed is. Dus de gehoorzaamheid aan de loop der dingen.